Deze podcast kwam mede tot stand dankzij Exmar Ship Management. Eind mei startte Bart de Klerk in Antwerpen aan zijn 3 maanden lange voettocht richting Santiago de Compostela, ten voordele van stopdarmkanker. Op zijn tocht krijgt hij af en toe het gezelschap van een bijzondere gast. Luister mee naar uw verhaal in deze podcast. Vamos van Antwerpen naar Santiago de Compostela.
Dag Jan.
Ik verbeter me.
Dag Bart. Dag Bart. Bart. Buijsen. 2 Bartjes. Bart Buijsen, CEO van Fevia. Wat dat precies is, dat vertellen we later wel. Welkom hier in
Ortes. Alleen de naam al, het eindigt op een zet. Je voelt dat we echt vlakbij Spanje zitten. We hebben vanmorgen een dikke 19 kilometer al gestapt. En we hebben nu net lekker gegeten. Ondertussen ken ik dat, EPD. Wat was dat, Bart?
Dat was entree, plat principal en dessert.
Ja. En wat was het?
We hebben hier een lekker voorgerechtje gehad met scampi's of langoustine. We hebben een slaatje.
Ik denk dat het gambas waren zelfs.
Of het waren gambas, ja. Lekker sausje.
Ja.
We hebben dan de hoofdgerecht gehad met rijst en kippenblokjes.
Ja.
Met pesto.
Ja.
Super lekker ook. En dan een lekker dessertje met heel veel slagroom.
Ja.
En dat het wel verdient, denk ik.
En dus kunnen we nu terug tegen om nog eens zo'n kleine 6 kilometer erbij te doen. Hè?
Ja, precies.
Ja. Ja. Weet jij nog hoe wij elkaar precies hebben leren kennen?
Twitter, denk ik, in de sociale media alleszins.
Ja, via Twitter.
Enkele jaren geleden, ja.
Ja, ja. Maar dan hebben we toch een keer afgesproken.
Ik heb toen een hele mooie brief gekregen, handgeschreven. Wat had dat al lang gezegd dat we elkaar gingen zien en gingen lunchen.
Ja, ik doe dat wel eens, ja. Brieven schrijven.
Ja, maar dat kwam heel persoonlijk binnen. We hebben toen direct contact genomen. En niet veel later hebben we de eerste keer geluncht. Maar ik denk dat we sindsdien...
We zijn nog keren gekomen. We hebben nog keren geluncht. Ja. Ik doe dat compleet tegen mijn zin natuurlijk, ga lunchen. En als je dat niet gelooft, mag ik u iets anders wijzen. Nee, goed. Ik heb jou op een bepaald moment gevraagd om mee te gaan. Waarom ben je hier?
Maar ik denk, je hebt al van het heel in het begin in je plannen meegenomen. Ik vond het eigenlijk wel heel tof. Ik denk dat het zoiets is waar iedereen wel van droomt. Dus zoals je altijd zegt, dromen moet je gewoon uitvoeren, je moet het gewoon doen. Dus dat wekt sowieso wel sympathie op. En ik denk dat het voor mij een manier is om je er een stukje in te ondersteunen, het stukje te delen, ook er ook bij te zijn. En dat avontuur trekt me sowieso aan. Dus ik had van in het begin gezegd van, als jij dat doet, dan kom ik af.
Ja.
Liefst ergens in deze streek, omdat ik hier ook familie wonen heb in die streek.
Jouw broer woont hier niet zo heel ver af.
Ja, mijn schoonbroer. Ja. Die is wel aan de voet van de Pyreneeën gewoond. Die woont in Toulouse.
Ja.
Maar daarmee heb ik wel, ik ken de streek, maar heb ik ook wel een beetje de smaak voor de streek te pakken.
Ja, want het begint hier ook wel serieus te klimmen en te dalen, hebben we vanmorgen gevoeld.
En we hebben al zicht op de Pyreneeën. Fantastisch, hè.
Alleen, ze zijn nog zo vloer dat je ze moeilijk op je smartphone kan vastleggen. We hebben het geprobeerd en wij weten dat het de Pyreneeën zijn, maar sommige mensen zouden durven denken dat het wolken zijn. Maar je ziet dat ze enorm hoog zijn.
Dus ik hier nog iets dichter moeten gaan om het echt te zien.
Ja. Maar het doet wel plezier dat ik uiteindelijk toch al hier geraakt ben. En het straffen is ook Bart Buijsen, maar ik krijg hier 2 buisjes voor de prijs van 1. Wat ook jouw broer Jan, die zit tegenover voor ons aan tafel. Ik ga hem niet echt aan het woord laten, want dat zou de podcast nog langer maken. Misschien voor de volgende keer. Maar ik ken Jan ook. En het is heel leuk om hier met 3 aan tafel te zitten. En hij komt van pas, want hij is net de lunch gaan betalen. Dus, dat zal zeggen.
Iemand moet
Jan,
doen.
Jan die bijt nu op zijn tanden.
Dus gesticuleerd.
Ja, laat hem maar doen.
Ja, waarvoor dank, Jan.
Straks als de podcast afstaat, wel mogen worden, veronderstel ik. Waarom ben je hier geraakt?
Met een wagen, met 2. Hè. We zijn gisteren rond 1:00 of 6:00 vertrokken.
S'morgens.
Ja. En dan was eigenlijk heel plezant. Hè. Het is heel vlot gegaan, moet ik zeggen. Weinig op onthoud gehad. En als je met wiel volwassen in de wagen zit, moet je ook niet veel stoppen.
Nee.
Lekker muziekskill op. Ik denk dat we iets rond 1:00 of 6:00 s'avonds waren. Ja,
en dan zijn we nog samen gaan eten. Ja. En het leuke was, dat lukt niet altijd. Af en toe lukt dat wel eens, dat er een wissel van de wacht gebeurt. En dat je de vorige podcastkandidaat nog hebt ontmoet.
Heel leuk. Heel fijne dame, Claudia.
Claudia van der Velde.
We waren ook al gelinkt via de sociale media, maar het is wel heel leuk om elkaar dan in het echt te ontmoeten en te zien dat het ook wel klikt. Ja. Hele sportieve, hele joviale, leuke dame. Dus ja. Ik kan me voorstellen dat de tocht heel tof was en de avond die gisteren was heel leuk.
Ja, ja, ja. Wat jullie hadden er ook over, het zijn allemaal mensen die elkaar nog niet echt kennen, sommigen wel. En dat het toch op een of andere manier een band creëert, zelfs met mensen die je nog niet hebt gezien.
Ja. Dus je ziet ook al de interactie eigenlijk via de sociale media. En ik moet zeggen dat we er eigenlijk nu al naar uitkijken op een gegeven moment al die mensen die hebben deelgenomen, die, ik zou maar zeggen, niet alleen financieel, maar ook ergens, ik zou maar zeggen, fysiek en moreel hebben bijgedragen om die op een gegeven moment terug te zien. Want ik denk dat we heel wat ervaringen te delen hebben en heel wat aan elkaar te vertellen hebben, dat sowieso ergens wel een match zal geven.
Misschien om te roddelen over Bart de Klerk, als hij er niet bij is.
Dat kan ook natuurlijk wel. We zouden niet durven.
Ja, ja. Ik had er wel in de gaten. Nee, goed, onze koffie is hier bijna op. We hebben nog 6 kilometer te gaan. We gaan dat doen. Ik heb mijn schoenen even uitgedaan en mijn voeten. Ik laat ze laten rusten. Ik hoop dat ik ze vlot terug aankrijg, die schoenen. En dan gaan we voor de laatste 6 kilometer van vandaag. En daar praten we straks of later verder.
Met veel plezier.
Bart, we zijn eigenlijk al op de middag van dag 2. We hebben Ortiz geschreven met een zet van achter, omdat we natuurlijk heel dicht tegen Spanje zitten. Hebben we verlaten en we zijn nu in Sauveterre de Béarn. Vertel eens, wat zie je hier?
Prachtig dorpje. Duidelijk een dorpje met een beetje historiek. Ligt aan het water. Heel gezellig. Er blijkbaar ook een beetje een badplaats voor de mensen hier uit de buurt.
Klein badplaatsje.
Toch wel gezellig met parasolletjes. Je kunt er een lekker drankje drinken. We zitten nu op het kerkplein, met uitzicht op een heel mooi kerkje.
Onder een heel dikke plataan.
Ah, en aan een petangbaan.
Ja, want het is warm.
Hè? Het is heel warm.
Sauveterre de Béarn. Béarn is de streek hier. En mensen die er nog niet van gehoord hebben, we hebben het zelf ook opgezocht op Wikipedia, want Béarn, daar komt iets van dat wij regelmatig eten, beste Bart.
We eten al aan 2 graag, hè?
Ja.
Béarnaise saus.
Ja.
Heeft het blijkbaar te maken met een vorst die van hier afkomstig is, Henri de Vierde. Het is eigenlijk in opdracht van die vorst dat die saus gemaakt is.
Ja, ja, het is goed. Leven Hendrik de Vierde, hè, want we eten dat inderdaad alle 2 graag. Met iets bij dat signaal is. Hè.
Amai, lekker.
Fijn, we hebben het over voeding. En dat is eigenlijk maar 1 stap naar wat jouw dagdagelijkse bezigheid is. Want jij bent CEO van Fevia. Ik denk dat dat een woordje uitleg nodig heeft. Ja, Fevia, klopt. Wat is dat?
Het is de federatie van de voedingsindustrie in België. En ik zeg altijd graag de lekkerste sector, wat ook klopt natuurlijk. Het is eigenlijk een hele grote sector, een grote industriële sector. Eigenlijk de grootste in België.
Mm-hmm.
Dus als je kijkt naar omzet, naar investeringen, naar tewerkstelling, meer dan 100.000 mensen rechtstreeks die tewerkgesteld worden bij onze voedingsindustrie. Dat is eigenlijk een hele grote Belgische sector. En in de ganse agrovoedingsketen, want dat vertrekt van de landbouw over onze bedrijven naar de kanaal, naar de consument, zoals retail, de supermarkt, werken meer dan 450.000 mensen. Dus dat is toch wel een flink pak van het werkstelling in de privésector.
Ja. En er zitten heel grote bedrijven bij die lid zijn, maar evengoed heel kleine, minder grote, zal ik het dan zomaar zeggen. Kan je een paar namen noemen bijvoorbeeld?
Maar er zijn natuurlijk heel grote bedrijven, multinationals, APMF, Coca-Cola, Unilever, Danone zijn heel gekende bedrijven natuurlijk. Maar 97% van de bedrijven in onze sector zijn eigenlijk KMO's.
Uh-huh.
Tot zelfs hele kleine bedrijven van 10 werknemers en minder.
Ja.
En dan hebben we natuurlijk, als je spreekt over Duvel, als je spreekt over bijvoorbeeld Manafoods.
Is het nu toevallig dat je die namen noemt omdat ik het ben? Duvel en Manafoods?
Dat zal wel een link zijn, denk ik. Ja, maar er zijn er heel veel, want in totaal zijn er in onze sector 4.200 bedrijven. Dus ik zou er heel veel kunnen opnoemen.
Ja. Maar het is bij wijze van voorbeeld. Ja. Wat doe jij of jouw organisatie, wat betekenen jullie voor die voedingsbedrijven?
Wij proberen ervoor te zorgen dat er eigenlijk een kader wordt geschept dat gunstig is voor de voedingsbedrijven. niet alleen om te maken dat onze bedrijven zich kunnen ontwikkelen, kunnen groeien, maar ook, iedereen spreekt tegenwoordig over duurzaamheid. Dus de manier waarop je onderneemt is belangrijk. Niet alleen vanuit winstbejag, maar er komen heel wat andere dingen bij kijken. Dus wij proberen onze bedrijven daar zo goed mogelijk in te begeleiden. Bijvoorbeeld ook het beleid zoveel mogelijk aan te passen. Zodat onze bedrijven ook kunnen doen wat ze moeten. Dan natuurlijk rekening.
Ja, bijvoorbeeld tijdens COVID hebben jullie wel alle hens aan dik gespeeld.
Ik denk dat daar heel veel bedrijven blij waren dat er een federatie was. Dat we dat echt wel bewezen hebben. In contact met de politiek, met de pers, maar ook met de andere actoren in de keten. Om te maken dat onze essentiële sector kon blijven draaien. En dat natuurlijk aan mensen voeding en drank hadden tijdens corona.
Dus daar ben jij mee bezig. Hoeveel mensen, Vevia, uit hoeveel mensen bestaat jullie organisatie? Dus hoeveel mensen werken daar?
Wel, in totaal een 39-tal mensen. Nu, we zijn een vrij diverse sector. In onze sector zijn 27 subsectoren. Die hebben elk een eigen groepering of organisatie.
Ja, bijvoorbeeld dranken,
zuivel, vleesindustrie, alles wat te maken heeft met koekjes of chocolade. En dus bepaalde van die groeperingen zijn geïntegreerd in Vevia. Dus een aantal van onze mensen werken eigenlijk alleen voor die groepering. Maar dus het core team zijn een 32-tal mensen.
Ja, vanuit Brussel.
Ja.
Nu, hoe oud ben jij ondertussen, Bart?
54, bijna 55,
Ja, dus je hebt niet altijd voor Vevia gewerkt. Hoe ben je daar gekomen? Wat is jouw achtergrond zo'n beetje?
Goh, ik heb eigenlijk een aantal jaren, 11 jaar in totaal, gewerkt in de openbare sector. Eigenlijk mijn ingang daar gevonden via een ministerieel kabinet waar ik een hele tijd gewerkt heb.
Je bent jurist van opleiding?
Jurist inderdaad. Wat altijd nuttig is, maar ik heb vaak ook jobs gedaan die niet altijd juridisch waren. Dus eigenlijk in de ambtenarij 4 jaar gewerkt om gelijke kansen voor mannen en vrouwen, arbeidsreglementering. Ik ging dan heel graag naar externe werkgroepen en opdrachten in het buitenland. En ben ik dan mensen van het VBO tegengekomen. Dus heb ik op een gegeven moment mijn overstap gemaakt naar het VBO. Heb ik 14 jaar gewerkt.
Als mensen zich afvragen wat er nu gebeurt, het is hier ongelooflijk rustig, maar er vliegt een helikopter over. Maar we kunnen doorgaan. Tenzij ze voor ons komen, ik denk het niet. Dus je hebt dus ook op ministeriële kabinetten gewerkt, zei je daarnet.
Dus ik heb nog gewerkt voor Mits Wet. Die minister was van werk, maar natuurlijk ook in de portefeuille gelijke kansen voor mannen en vrouwen had.
We hebben het er nog over gehad met onze vorige...
Met Claudia. Gasten,
Claudia, die dit ongelooflijk belangrijk vindt. Terecht, hè.
Wij ook natuurlijk, hè.
Mits Wet en via die weg. En je bent dan ook bij het VBO gekomen? Ja. Het verbond van...
Belgische ondernemingen. De enige interprofessionele werkgeversorganisatie op nationaal niveau in België. Heb ik 14 jaar gewerkt. De laatste 6 jaar als directeur-generaal. En toen was ik ook rechtstreeks betrokken in het overleg met de vakbonden op het hoogste niveau natuurlijk. Ja. En daar werkten we met 40 sectoren. En daarvan was de voeding wel een grote.
En dan van al die sectoren, toevallig ben je in de voeding terechtgekomen, Bert. Zullen we dat maar op het toeval steken?
Maar, toeval, ik denk ook alleen. We hebben beide wel een link met voeding natuurlijk. De sector. En de sector waarbij dat iedereen zich direct iets kan voorstellen ook. Ja. Mijn kinderen vroegen mij dikwijls van, met VBO, wat doe je eigenlijk, papa? En dat is iets moeilijker uitleggen. In de voeding weet men direct waarover dat gaat natuurlijk.
Jij bent hier niet alleen. Dat is een flink stuk rijden. Ik denk dat jullie 1100 kilometer ongeveer gedaan hebben, als het niet mee waren. Dus je bent hier met twee naartoe gekomen met jouw broer Jan. En dat is misschien niet zo toevallig, want als ik dat hoor in jullie gesprekken, hebben jullie een gezin, of hadden jullie een gezin, dat heel erg aaneenhangt. Vier broers.
Vier broers.
Ja, vertel eens. Van waar ben je, ouders?
We zijn afkomstig van het Waasland. Dus geboren in Sint-Niklaas, lang gewoond in België eigenlijk. Vier broers die eigenlijk niet zo heel veel van leeftijd verschillen. Dus tussen de oudste en de jongste zit 6-7 jaar verschil.
Het Daltons, zeg je ook wel eens.
De oudste is de kleinste en de jongste is de grootste. We droegen altijd jeans en dat gaf ons de bijnaam de Daltons. Maar inderdaad een hele hechte band. Drie van de vier... Er zijn juristen, dat is ook geen toeval, denk ik. De andere heeft eerder altijd commerciële functies uitgeoefend. En dat is nu nog zo, want we hebben de afgelopen periode, eigenlijk vorig jaar was het al een heftig jaar, op 6 maanden tijd onze 2 ouders verloren. Ja. En dan ben ik toch weer opnieuw hoe belangrijk dat zo'n goede broederband is.
We hebben het er ook over gehad. Ze hadden ook alle twee af te rekenen met jouw moeder gestorven op...
82 jaar.
Ja, vader op.
83 jaar leeftijd.
Ja. Ja. En het was natuurlijk aan het eind, ja, dementie en dat soort dingen.
En Alzheimer.
Confronterend. Ja.
Zeker en vast. Ik denk alleen dat we van geluk mogen spreken. Dat, allee, het is natuurlijk altijd heel tragisch. Maar ik denk dat voor hen op een gegeven moment een beetje de juiste moment was. We hebben ze kunnen meemaken zolang ze goed waren. Zolang ze ook gelukkig waren. En ja, dan, het is natuurlijk altijd droevig nieuws. Maar ik denk dat we daar een heel mooie plaats hebben kunnen geven. Ook op de juiste manier afscheid kunnen nemen. En dan is het toch wel leuk als je daarmee met vier broers samen kunt doen.
Hebben jullie er nu, ja, er met je broer over... zelf schrik van om niet meer zo helder van geest te zijn op een bepaald moment?
Dat speelt natuurlijk wel mee. Als je twee ouders ermee te maken had, dan is natuurlijk procentueel de kans heel groot dat ons dat ooit zal overvallen. Maar ik denk dat we daar, en ik denk dat dat verschil is met vroegere generaties ook, we leven wel iets meer in het heden. Onze ouders leven heel sterk naar de toekomst. Sparen, nu niet genieten, je moet dat later doen. En dat is soms al te laat natuurlijk. Ik denk dat wij op een heel andere manier leven. En we gaan ervan uit wat we gehad hebben. We werken allemaal heel lang. Maar ik denk dat we ook beide weten hoe dat we kunnen genieten. Mm-hmm. Dus ja, we zullen wel zien. Ik probeer er niet te veel bij stil te staan. Maar ergens zit het wel in je achterhoofd natuurlijk. Hè.
Ja. Tijdens het wandelen met ons gedrieën, met jouw broer erbij. We komen hier heel de tijd door het groen. Het viel mij op dat jullie heel veel van planten kennen en heel veel naar dingen wezen en dan naar elkaar vroegen, hoe heet dat nu weer? En wat is dat plantje? Zelfs een fotonamen van iets, ja, dat gaan we eens opzoeken wat dat is. Hoe komt dat? Is dat toeval dat jullie met dat soort dingen bezig zijn?
We hebben eigenlijk een heel leuke jeugd gehad. We hebben het voorrecht gehad van eigenlijk, ja, eerst op de buiten, maar dan door de verstedelijking van Sint-Niklaas en Belsede woonden we op de duur, dicht bij het centrum eigenlijk. Maar eigenlijk te kunnen opgroeien in een huis met een heel grote tuin. En iedereen was er welkom, dus alle kameraden konden daar komen spelen. Maar voor een stuk moesten we wel meewerken in de tuin. Onkruid, wieden, planten en gras afrijden. En tegelijkertijd ontwikkelde ook wel interesse voor bepaalde planten, moet ik zeggen. En vooral de sma was daarmee bezig.
Ja. En jouw vader, wat was dat voor iemand? Wat deed hij voor job?
Pa en ma waren al twee economisten.
Ah ja, alle twee. Ja. Ja, okay, ja.
En elkaar leren kennen in het Leuvense. Ja. Vader was afkomstig van de streek van Zelzaten, ons ma van de streek van Kortrijk. Uh-huh. Maar zijn daarna de studies in het Waasland terechtgekomen. En onze pa is eigenlijk iemand die altijd, ja, in bedrijven financiële functies heeft ingevuld. Financieel directeur, administratief directeur enzovoort. Tot op het moment dat dan een van die bedrijven failliet ging. Dat was hij aan twijfel, want hij heeft altijd wel ondernemingszin in zich gehad. Lange tijd getwijfeld van zelf een zaak beginnen, een bedrijf overnemen of niet. Dat is dan toch niet gebeurd. En eigenlijk is hij dan vertegenwoordiger geworden voor een bedrijf. En dat was eigenlijk zijn lang leven.
Ja.
Bij de mensen langs gaan op de baan zijn.
Ja.
Veel contact en ook verkopen op basis van vertrouwen. En omwille van de korte termijn winst.
Het sociale is jullie ook wel met de paplepel ingegeven. Ja. Hè?
Spreken met iedereen, dat was de boodschap, klopt.
Nu, ik weet niet meer wanneer dat ik het u gevraagd heb of je zou willen meegaan 2 dagen op weg naar Compostela. Ik denk dat er meer dan 1 lunch overgegaan is.
Dat klopt.
Laat ons zeggen 2. Ja. Waarom heb je ja gezegd?
1, omdat het mij een heel leuk avontuur leek. 2, omdat ik belangrijk vond, je speelde met die gedachten en ook om je erin te stimuleren. En ik denk dat dat leuk is als je zoet van plan bent, dat je er ook de nodige steun voelt. En 3, ja, toen ik dat hoorde, wou ik er direct ergens wel deel van uitmaken, om eerlijk te zijn. En dat ik me een fijne gedachte van dan een stukje samen op tocht te zijn. Ik denk dat dat ook blijkt nu trouwens, hoe plezant dat is. Dus ja, ik moest er eigenlijk, ik denk dat je het ook gemerkt hebt, ik moest er niet lang over nadenken. Hè?
Nee. En ja, wat mij plezier doet, is dat zowel jij als jouw broer Jan, jullie niet inhouden op social media, hè, om daarover de wereld, deelgenoot te maken. Hè? Dat zijn jullie toch ook wel, hè? De smartphone is nooit ver weg.
Nee. Nee, dat klopt. Nee, en dus, ik merk ook, we hebben elkaar trouwens via sociale media leren kennen. Mm-hmm. Heel dikwijls zeggen mensen van, ja, via sociale media nemen mensen een bepaalde pose aan of creëren zichzelf een imago. Ik vind eigenlijk dat je dat toch vrij makkelijk doorprikt. En ik heb nog zelden mensen tegengekomen met wie het klikt via de sociale media, waarbij dan blijkt in real life dat die mensen anders zijn. Dus ik denk, als je de juiste skills hebt, filter je er wel van tussen.
Ja. We hebben nu vandaag 15 kilometer al gedaan tot in dit mooie toeristische plekje Sauveterre de Béarn. We moeten er zo dadelijk nog 13 doen naar Saint-Palais. En wat is er vanmorgen gebeurd op de wandeling, Bart? Op een bepaald moment toen we uit een bos kwamen en de hoek omdraaiden.
Op de tocht droomen we er al lang van een mooi zicht te hebben op de Pyreneeën. En inderdaad, een beetje onverwachts kwamen we uit dat bos en zaten we plots een heel stuk dichter bij de Pyreneeën. Schitterend zicht erop. En ik denk dat voor u een heel emotioneel moment was.
Dat was het, ja. Ah. Dat was het ook. Ja. En ze lagen badend in de zon. En dan begonnen we te schatten van ja, hoe ver ze er nu nog eigenlijk zijn. Ik denk 60 kilometer of zoiets. Ik kan het niet inschatten. Maar dan gaan de etappes dat ik nog moet doen. Het is nu donderdag. Als alles goed gaat, steek ik zondag de Spaanse grens over.
Fantastisch, hè?
In het Frans heet die pas heet Roncevaux. In het Spaans heet die Roncevalles. Ik vind de tweede mooier. Op een of andere manier. En ik denk, net als vanmorgen, dat het ook wel een emotioneel moment zal zijn. Spijtig genoeg zijn jullie er dan niet meer bij. Maar wat we nu gaan doen, is we hebben net picknick gehad. Hier op een bankje onder die plataan, wat hebben we gegeten?
Lekkere baguette met makreel en wat worst.
Makreel uit een conserveblik.
Lekker toch, hè?
Ja. En gezond. Ja. Dus, maar dat heb ik altijd bij in mijn rugzak. Maar hier is ook een... Ja, twee gele, ik denk dat het Ricard parasols zijn, als ik mij vergis. En dat etablissement dat heet Cheval Blanc. Ik denk dat we daar iets gaan drinken. Maar ik denk niet dat wijn zal zijn, maar misschien een glas bier.
Ik denk dat
het glas bier
blond zal zijn met een kraag op, ja.
Oké, ça va. Goed, Jan, tot later. Ja, Jan, Bart, zie ik. Ja. Dan komt dan maar jouw broer hier op 3 meter afstand. En hij is nu zo gelukkig dat ik hem toch genoemd heb.
Ja. Okay. Tot straks.
Dag Bart. Bart, morgen, want het is nu denk ik ongeveer 21:30 s'avonds van de tweede dag.
20:40.
20:40, ja. Ik heb gegokt, maar fijn, ik had op de lotto moeten spelen, want blijkbaar zat ik er niet zo heel ver naast. Morgen vroeg vertrekken jullie heel vroeg terug naar Antwerpen.
Fijn,
in ieder geval het Waasland. Ja, niks is perfect, hè, natuurlijk.
Niet ver van Antwerpen.
Nee, niet ver van Antwerpen, nee. Jullie, hè, je bent hier met je broer. Waar was ik gebleven? Ja, die moeten ze even toch wel knippen. Terug naar huis. En naar huis in jouw geval is... Jullie waren bij jullie ouders kroostrijk, met 4. Maar bij jou thuis is het ook behoorlijk druk.
Ja, dat klopt inderdaad. Hetzelfde ding dat samengesteld is in. Dus we hebben 5 kinderen.
Mm-hmm.
De oudste zitten op een leeftijd tussen 22 en 27 jaar. Nee, Jasper, Eline. We hebben Ferre, we hebben Jana. Dan heb ik nog een gezamenlijk kind, Finn, 12 jaar. Dat is eigenlijk al de grootste van de familie. Maar het is eigenlijk toch wel een heel fijn en heel hecht gezin, moet ik zeggen. Dat is eigenlijk thuiskomen voor mij.
Een beetje zoals je zelf bent misschien, ADHD, altijd alle dagen heel druk.
Wel, er zitten wel een paar talentjes bij die heel veel energie hebben. En ik denk, toen ik jong was, werd er nog niet direct een etiket gekleefd op kinderen.
Uh-huh.
Maar moesten ze toen onderzoeken gedaan hebben, hadden ze waarschijnlijk wel op mij de klevers ADHD gekleefd. Maar ik denk, je leert daarmee omgaan. ik ben er ook van overtuigd dat mij dat de dingen laat doen die ik nu doe. Dus je moet altijd weten wat je sterkten zijn, wat je nieuwe sterkten zijn, maar een hele grote focus en een belangrijke drive zijn toch wel super belangrijk in het leven.
Maar ik zeg er nu, hè, ja, je bent een energiek iemand, maar dan hebben ze. Jij hebt dat dan gekanaliseerd op een bepaald moment. In ja, toch wel een erg fysieke manier van muziek maken, zijn de drummen. Hoe ben je daar ooit toe gekomen? Je was behoorlijk jong om dat aan te vatten.
Wel, ik denk dat mijn ouders en mijn broers kunnen getuigen dat al van vrij jongs af aan op mijn bureaulamp, op mijn bruto's of wat dan ook, ik altijd wel aan het trommelen was.
Jouw broer zei er straks dat je zelfs zijn hoofd gebruikte af en toe als ritmisch instrument.
Ik kan dat alleen bevestigen, om eerlijk te zijn. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Alles, alles diende wel om op te trummen.
Om klank uit te halen.
Ja.
En ritme.
En ik denk dat het was mijn moeder die eigenlijk tijdens mijn tienerjaar dat wel ontdekte. En ook zei van, we moeten daar iets mee doen. En ik denk dat was pas op de leeftijd van 6 jaar dat ik mijn eerste drumstel heb gekocht.
Ja.
Maar ik heb altijd drumstellen in huis.
Ja. Wat ze nu hier horen, ze halen hier nu net de rolluik. Hoe zal ik dat zeggen? Hoe noemen ze dat? De regenschermen.
Ja, of het zonnescherm.
Hoe noem je dat? Ja, het zonnescherm, ja. Ja, het is 9:30. Ze vinden het tijd om op te... Misschien moeten we opkrassen. Enfin, goed, dit terzijde, drummen. Misschien kan je er ook wel op drummen op zo'n zonnescherm. Nou goed. Drummen. Je begint dat dan op die leeftijd? Heb je dan in veel groepjes gespeeld? Doe je dat nog?
Ik heb destijds in heel veel groepjes gespeeld, maar naarmate dat ik natuurlijk professioneel actiever werd, werd dat wel moeilijker, want het vraagt toch wel tijd. En zeker als je op een akoestisch drumstel speelt.
Een akoestisch drumstel, wat is dat?
Het is eigenlijk een ding, moet ik zeggen, een drumstel met trommels in hout, met vellen, met
dus
symbolen,
dat is een die echt drumstel heel veel lawaai maakt.
Ja. Dus dat is een groot verschil met een elektronisch drumstel, dat eigenlijk... Je kunt dat perfect bespelen met een koptelefoon, kunt dat zo hard als en zo zacht.
En dan hoor je gewoon een beetje getik.
Ja.
Dus dat kost je drumstel.
Je moet natuurlijk een ruimte hebben waar je kunt spelen op je drumstel. Maar ik had ook te weinig tijd. En optreden vergt tijd, zeker voor een drummer, heel veel sleurwerk. Ik denk dat ze op dingen op 30-jarige leeftijd achter mij heb gelaten. En pas ongeveer 15, 20 jaar nadien terug heb heropgepikt.
Dus je bent nu echt wel terug aan het drummen? In min of meerdere mate. Bijvoorbeeld ook als je s'avonds van je werk terug thuis komt.
Ja. Het is eigenlijk omdat we op een moment een toneelstuk wilden spelen over Blondie. Dat ik terug begonnen ben. Heb ik een elektronische drumstel gekocht.
Over Blondie?
Ja.
Ja.
En,
Deborah Harry.
Ja. Ja. Dus een stuk blond. Als je even luistert naar de nummers van Blondie, merk je toch wel dat drummen daar toch wel een heel belangrijk aandeel in neemt. En heeft mij ertoe overtuigd om een elektronisch drumstel te kopen. Dat staat bij mij thuis beneden. En ik moet zeggen, achter een hectische dag is er niets dat mij meer zen kan maken dan een kwartiertje of een half uurtje drummen.
Ja. Je zegt, we wilden een toneelstuk maken daarom. Maar wie is we dan?
Dat zijn de Schizo's.
De Schizo's. Ja.
Dat is een theatergezelschap uit het Waasland. Ja. Dat repeteert in Sint-Niklaas, maar vooral optreedt in Lokeren. We doen onszelf theater met een hoek af. Er zitten heel wat mensen met heel veel talent in. En daar hebben we dus een stuk gemaakt, onder andere over Blond. Over Blondie, liever.
Ja, over Blondie. Ja. En daar is, als ik het goed begrijp, jouw echtgenote Anneke ook heel actief in.
Ja. Eigenlijk was zij eerst bij het theatergezelschap. Ik ben zelf jurist, dus ik probeer wel dat theatergezelschap waar nodig een beetje te ondersteunen natuurlijk. Bestuur bij te staan, er ook in mee te spelen natuurlijk.
Ze vragen u niet voor de comedies?
Niet direct, nee. Nee. Nee, ik heb wel een stuk meegespeeld, een klein rolletje naast het drummen.
Ja.
Maar voor de rest nog niet echt meegespeeld in theaterstukken van de Schizo's.
Nee, goed. Waar gingen we het nog over hebben, Bart?
Als ze de kinderen hebben gehad.
Ja.
De Schizo's.
De Schizo's. Drummen. Nu, je bent de afgelopen dagen meegestapt, hè, 2 dagen. Je bent behoorlijk sportief, maar toch schiet het er, als ik jou hoorde de laatste dagen, toch een beetje bij in. Je houdt van een uitdaging. Je hebt al een aantal dingen gedaan, de dodentocht bijvoorbeeld. Ja, het was toch blij, denk ik, als ik het zo voelde en hoorde, toch lang geleden dat je dit nog gedaan had.
twee dagen aan elkaar. Ik denk dat we vandaag bijna tegen de 30 kilometer gedaan hebben. Gisteren 25.
Ja.
Ja?
Ja.
Ja. Klopt het wat ik zeg?
Wij deed vroeger heel veel sport. Zeker toen ik nog ambtenaar was, deed ik waanzinnig veel sport, moet ik zeggen.
En had je tijd? Sorry, dat is een grapje.
Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Nee. Heel veel fietsen, dingen lopen en zwemmen eigenlijk. Ja. En nu probeer ik nog af en toe sport te doen. Maar ik moet zeggen, lange afstanden wandelen was toch wel even geleden. Ik heb 3 keer de dodentocht meegedaan. En dat lukt telkens heel goed. Maar dit
maar
was
dat
toch
wel
een 100
kilometer.
En vrij vlak.
Ja.
En vrij vlak.
Ja, maar ik ga dat niet doen, want dat is prestatie.
Niet noodzakelijk.
Nee.
Voor mij, de eerste keer was dat de allereerste keer voor mezelf. En de 2 andere keer heb ik telkens iemand meegenomen die niet noodzakelijk sportief is. Die nog nooit zo'n afstand gewandeld heeft. En dan is het voor mij eigenlijk de kunst om die persoon mee over de meet te krijgen. Ja. En tijd, je moet natuurlijk binnen de 24 uur binnen zijn. Ja. Maar dus prestatie en tijd is voor mij dan niet belangrijk. Het feit van samen over de meet te gaan is voor mij veel belangrijker.
Nu, een beetje het weer kwijt zoals ik voor de uur van de dag zijn, denk ik.
Maar ook dingen nog tijden toe, afscheid.
Nee, dat is absoluut niet. Je zei ook van, misschien moet ik er wel eens terug meer gaan doen, zo gaan wandelen. Waarom zei je dat eigenlijk?
Wel, ik heb gezegd, ik hou van een uitdaging. En dit heeft me wel geprikkeld. Ik heb lange tijd willen fietsen vanuit Temse, waar ik woon, naar Fabas, waar mijn schoonbroer lang woonde, dus aan de voet van de Pyreneeën, ongeveer 1200 kilometer.
Dat heb je lang in je hoofd gehad, maar het is wel
niet goed van gekomen. Ja.
Nee.
En dit moet ik zeggen, het prikkelt wel, want het is een lange tocht. Mijn fantastische doelstelling, maar dat vraagt natuurlijk wel heel wat moed, heel wat planning. En zoals je zelf aangaf, je moet er niet over praten. Op een gegeven moment moet natuurlijk goed worden voorbereid. Dat is iets anders. Maar, en dat blijft bij mij wel zitten. Ik denk, Jan en ik hebben nu meegedaan. Misschien dat we ooit... 3 maanden is natuurlijk wel heel lang om op thuis weg te zijn, om vanuit werk afwezig te zijn. Maar toch wel ergens wel een uitdaging aangaan. Misschien voor een beperktere tijd. Maar dit heeft mij toch wel enorm gestimuleerd. Je
fietst 1200 kilometer. Het is te doen op... En daar hoef je geen 3 maanden voor te...
Nee, dat klopt.
Hè?
Dat klopt. Dus misschien moeten we dat toch eens opnieuw...
Ik wilde geen deurwaarders bijhalen om deze afspraak nu in steen te bijtelen of wat dan ook. Maar feit is opgenomen, dat is goed als in steen gebeiteld. Dus,
misschien kunnen we samen fietsen, Bart?
Nee, dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Ik weet heel goed wat ik beloof en wat ik kan... Laat ons afspreken dat ik eerst ga zorgen dat ik in Santiago geraak. Hè? En dan zien we wel verder. Beste Bart. Heel af en toe, jouw broer was erbij. En dan was het, die zei Bart. En dan keken we alle twee om. Hè? Er zijn heel veel Barten. Hè? Ook heel veel bekende Barten. Ik was blij dat jij een bijzondere Bart was om er de afgelopen 2 dagen bij te zijn. Het is zoals elke keer weer tijd om dag te zeggen. Morgen vroeg om 6 uur zit jij met je broer Jan weer richting Temse dan in dit geval. Ik mis jullie nu al. En we hebben heel veel mensen die we samen kennen. Als je iemand ziet die we samen kennen, doe ze de groeten. Doe ze heel veel groeten. En doe vooral iedereen bij mij thuis de groeten.
Dat gaan we zeker doen. Ik denk dat we morgen in de wagen heel veel tijd gaan hebben om samen nog eens na te praten over wat we allemaal hebben meegemaakt eigenlijk. We zitten hier samen in Saint-Palais of Saint-Plezier. Morgen vertrekken we.
Ja, want vandaag werd er zo gezegd, we moeten naar Saint-Palais. Maar we deden of we dyslectisch waren. Sorry, Jan Tuurlings, dat is een vorige aflevering. En we noemden het gemakshalve niet Saint-Palais, maar Saint-Plezier. En er is eigenlijk de afgelopen 2 dagen de hele tijd geweest. Maar ik heb jou onderbroken.
Nee, het was voor ons eigenlijk een voorrecht en een groot plezier om erbij te zijn. We hebben enorm veel gestapt, maar ook enorm veel gelachen en enorm veel verhalen gedeeld, denk ik. Dus ik zou zeggen, Bart, zoals ze zeggen in het Frans, bon vin. Dus als ze zeggen in het Spaans, buen camino.
Muchas gracias, amigo.
Deze podcast kwam mede tot stand dankzij Exmar Ship Management.